Wij onderbreken onze serie over de Efezebrief met een tweetal studies, overdenkingen, preken over de 1 Johannesbrief en wel de gemeenschap in de 1 Johannesbrief. En vanmorgen willen we met elkaar nadenken over de voorwaarden voor de christelijke gemeenschap, de gemeenschap der heiligen. En dan, zo de Heer wil, volgende week willen we met elkaar nadenken over de vrucht van de gemeenschap. Wij lezen in Johannes 1, vers 1, wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en we hebben het gezien. En we getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij, opdat uw blijdschap volkomen wordt. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen. Dat God licht is. En dat in hem, in het geheel, geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als we in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. Tot zover de schriftlezing. Zalig, gelukkig zijn die mensen die het woord van God horen en het ook toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Halleluja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, de meesten kennen wel de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Die is bij velen van ons, denk ik, bekend. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De gemeenschap der heiligen. En over dat laatste, de gemeenschap der heiligen, willen wij met elkaar nadenken. Wat bedoelen wij met die gemeenschap? Weten wij nog wel wat het woord gemeenschap betekent? We zijn vandaag de dag zo individualistisch, zo onafhankelijk, zo op onze privacy gesteld, dat velen eigenlijk niet meer goed weten wat de gemeenschap der heiligen nu werkelijk inhoudt. Maar de apostel Johannes kan ons daar geweldig bij helpen. De 1 Johannesbrief is de brief van de gemeenschap. De gemeenschapsbrief bij uitstek. Laten wij deze ochtend aan de voeten van de apostel Johannes plaatsnemen en ons door hem in dit geweldige onderwerp laten onderwijzen. Het woord gemeenschap, dat duidt op iets wat we gemeen hebben. Dat hoor je ook in het woord. Iets wat we samen hebben. Het woord gemeenschap duidt op in nauwe betrekking staan tot elkaar, deelgenoot zijn van elkaar. Het duidt op eensgezindheid in verlangens, gedachten en interesse. Om gemeenschap te kunnen hebben, moet je één zijn. Nu, voor de christen, voor het kind van God, is de eenheid in Christus het fundament van de christelijke gemeenschap. Over die eenheid schrijft Paulus in Efeze 4. We hebben het een paar weken geleden erover gehad. Eén lichaam, één geest, één hoop, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader voor alle, de zevenvoudige eenheid, de volheid van de eenheid van alle kinderen van God. De eenheid in Christus of de eenheid des geestes, zo wordt het ook wel genoemd. Het Griekse woord gemeenschap, koinonia, komt 20 keer in het Nieuwe Testament voor, waarvan 4 keer in de 1 Johannesbrief. Nu gebruikt Johannes het woord koinonia of gemeenschap, iets anders dan de apostel Paulus dat doet. Johannes gebruikt het woord koinonia of Paulus gebruikt het woord koinonia primair in relatie tot de gemeente. Dat wil zeggen onze gemeenschap met Christus en elkaar in de gemeente. Johannes daarentegen gebruikt het woord koinonia, gemeenschap, primair in relatie tot de verlossing. Wanneer je de Heer Jezus Christus als je persoonlijke zondeverlosser hebt mogen leren kennen, wordt de eens door de zonde verbroken gemeenschap hersteld. Het normale christelijke leven, zegt Johannes, kenmerkt zich door de gemeenschap met een driemaal heilige God en zijn kinderen. Daarbij staat voor Johannes deze gemeenschap gelijk aan het hebben van eeuwig leven. Iemand die eeuwig leven heeft, heeft ook gemeenschap met God. En iemand die gemeenschap heeft met God, heeft eeuwig leven. En dat eeuwige leven, die gemeenschap, dat is iets wat je hebt of wat je niet hebt. Johannes zegt in 1 Johannes 5 vers 11, dit is het getuigenis. Namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Duidelijker kun je dat niet krijgen. Het is of het een of het ander. De inwoning van Jezus Christus in je hart staat gelijk aan het hebben van het eeuwige leven. En het hart van het eeuwige leven is, wat is de kern van het eeuwige leven? Gemeenschap. Gemeenschap met de Heere God. Gemeenschap met elkaar. Dat is de kern van het eeuwige leven. Van het leven wat wij van God ontvangen hebben. En die geloofsgemeenschap begint met de erkenning van onze zonde en onmacht om onszelf te verlossen. En het geloof in Jezus Christus, dat Hij in onze plaats en voor onze zonde zijn leven gegeven heeft aan het kruis op Golgotha. De Bijbel zegt, maar alle die Hem, Christus, aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Die 1 niet uit bloed, 2 niet uit de wil van het vlees en 3 niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Wanneer wij de Heer Jezus aangenomen hebben, wordt de gemeenschap met die driemaal heilige God hersteld. En wordt het eeuwige leven ontvangen. Dat is een van de hoofdthema's van de 1 Johannesbrief. In 1 Johannes 5 zegt hij, deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de naam van de eeuwige Zoon van God. Johannes schreef deze brief, 105 Bijbelverzen, een paar duizend woorden, met het doel dat zijn lezers heilszekerheid zouden ontvangen. Nogmaals, die hele 1 Johannesbrief is geschreven met het primaire doel heilszekerheid te geven aan de geadresseerden, aan de lezers. 105 Bijbelteksten. En die heilszekerheid staat, zoals gezegd, gelijk aan de gemeenschap met God. Want in 1 Johannes 1 vers 3, onze tekst, zegt Johannes, wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u. Wat is met andere woorden het doel van zijn schrijven? U zegt in hoofdstuk 5 dat u eeuwig leven ontvangt. En wat zegt hij nu? Opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Johannes schreef zijn brief opdat zijn lezers gemeenschap zouden hebben. En nogmaals, gemeenschap met God en Gods kinderen staat gelijk aan het hebben van eeuwig leven. En iemand die eeuwig leven heeft, deel heeft aan het leven van God, heeft gemeenschap met God en heeft gemeenschap met Gods kinderen. Door de inwoning van de Heilige Geest hebben wij gemeenschap met de driemaal heilige en de geheiligden, de kinderen Gods. Dus het doel van de 1 Johannesbrief is koinonia, gemeenschap. En die gemeenschap met God en elkaar, die geeft, zoals we ook tijdens het kindermoment gehoord hebben, volkomen blijdschap. Zie je dat in vers 4? Ik vind het fijn als je het even leest. En deze dingen schrijven wij. Dat is een bijkomend doel. Dat is een vrucht van het eeuwige leven en een vrucht van de gemeenschap. Deze dingen schrijven wij opdat uw blijdschap, wat staat er, volkomen wordt. Deze dingen schrijven wij opdat uw blijdschap volkomen wordt. Hier wordt ons iets verteld over hoe we blijmoedige christenen kunnen zijn. Hoe er blijdschap kan zijn in ons leven. Nou zegt de apostel Johannes dat wij ware blijdschap vinden in de gemeenschap met de Heer Jezus Christus en in de gemeenschap der heiligen. De apostel spreekt over volkomen blijdschap. Dat is blijdschap waaraan niets ontbreekt. Dat is een blijdschap die onafhankelijk is van omstandigheden. Bij deze blijdschap verbleekt alle andere blijdschap. Het gaat hier om de blijdschap van de Heere zelf, waaraan je deel krijgt door je geloofsverbondenheid met hem en door de gemeenschap met je broeders en zusters. Het gaat hier dus op dat uw blijdschap volkomen wordt. Blijdschap in de herstelde gemeenschap met God. Blijdschap in de gemeenschap der heiligen. Daarom geloof ik ook dat elke samenkomst van de heiligen, waarin gemeenschap met God en elkaar geoefend wordt, blijde samenkomsten zijn. Eerbiedig, heilig en tegelijkertijd is het een blijde of een heilige blijdschap. Een heilige eerbied in de samenkomst. Nou, tot zover deze oriënterende inleiding. Wat zijn nu de voorwaarden voor die gemeenschap en dus voor die vreugde? Er zijn twee voorwaarden. 1. Leven in het licht en 2. De belijdenis van zonde. Als eerste wordt gesteld dat wij in het licht behoren te leven, maar wanneer wij om wat voor reden dan ook in de duisternis terechtgekomen zijn, zegt Johannes, nou denk eraan, dan is de enige manier om die gemeenschap te herstellen en opnieuw die vreugde te ontvangen is de belijdenis van onze zonde. 2 voorwaarden, daar beperken we ons toe deze ochtend. Eerste voorwaarde voor gemeenschap is leven in het licht. Leven in het licht. 1 Johannes 1 vers 5. Lees maar mee. We spreken dus over de gemeenschap met God, de gemeenschap met elkaar en de vreugde daarvan is blijdschap. De zegen daarvan. Dit is de verkondiging, vers 5, die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen. Dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Nou, daarmee hebben we meteen het kloppend hart van de 1 Johannesbrief. Al het andere wat de apostel schrijft in zijn brief vloeit hieruit voort. Dit is wat je zou kunnen noemen de sleuteltekst. Met deze tekst krijg je in feite toegang tot de boodschap van de 1 Johannesbrief. Johannes leert ons hier wie God is, hoe hij is. Hij vertelt over zijn wezen, Gods aard, zijn karakter, zijn eigenschappen. God is licht. En dat is iets wat je moet weten, waarvan je diep doordrongen moet zijn. Dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen. Wil je het hart, de kern van de boodschap horen? Luister dan goed. God is licht. God is enkel licht. Dat is de centrale uitspraak in dit gedeelte. God is licht. Er staat niet dat God een licht is onder vele lichten. Er staat niet dat God een licht is alsof hij het grootste van alle lichten is. Nee, Johannes zegt dat God in wezen en aard licht is. Zijn persoon, zijn wezen is licht. In hem is in het geheel geen duisternis. Er is in hem niet de minste schaduw, geen spoortje duisternis te vinden. Het woord licht, dat is een eenvoudig woord. We gebruiken het bijna dagelijks. Doe het licht eens aan. Maar wat een rijkdom aan betekenis gaat er schuil achter dit begrip. Licht is namelijk het begin van alles. Soms spreek je wel over een lichtend persoon. Dan spreek je over fysiek licht en dat staat voor heerlijkheid, luisterrijk, schoonheid, majesteit, geweldige uitstraling. Je spreekt over intellectueel licht. Dat staat voor openbaring, waarheid, wijsheid, maar ook communicatie. Ook wordt er gesproken over moreel licht. Moreel licht staat voor zuiverheid, heiligheid, reinheid, puurheid. En gemeente, de Heere God is dat allemaal optima forma. Hij is dat allemaal. Hij is vol glorie. Hij is vol heerlijkheid, schoonheid, luister, majesteit. Hij is wijsheid. Waarheid, hij openbaart zichzelf, hij is heilig, zuiver, rein, puur. God is licht. Nu zegt Johannes in zijn evangelie, in het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. In dat woord, dat is de Heer Jezus, was licht. Licht communiceert zichzelf. Licht openbaart zichzelf. Licht maakt zichzelf bekend. Dat gebeurde ook vanmorgen hier. Degene die hier als eerste binnenkwam, die heeft het switch omgehaald. En het licht openbaarde zichzelf. En verdreef de duisternis in dit gebouwtje. Licht openbaart zichzelf. God is licht. En hij heeft zichzelf geopenbaard. Hij heeft zichzelf bekend gemaakt in de Heere Jezus Christus, die van zichzelf gezegd heeft: ik ben het licht van de wereld. En wanneer hij door zijn geest in ons woont, delen wij in zijn licht, reflecteren wij zijn licht. In onszelf hebben wij geen licht, maar wij zijn licht in hem. Voorheen was u duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Wandel als kinderen van het licht. Ons licht komt van de Heere. We hebben deel gekregen aan zijn licht. Wij moeten weten dat God enkel licht is. God enkel licht, voor wiens aangezicht zo blinkend is van luister. De sterrenpracht is voor hem nacht, hoe hel zij schitteren mogen. Een bekend gezang. God is licht en de gelovige in Christus is licht in hem. Maar nu, wat gebeurt er wanneer een gelovige, een kind van God, in de duisternis wandelt? Wat gebeurt er dan? Nou, zegt vers 6, als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem, de Heere, hebben, en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Nou, daar heb je ons woord gemeenschap. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben, als wij zeggen dat wij in een harmonieuze relatie leven met de Heere terwijl wij in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet, zegt de apostel Johannes. De vraag is nu natuurlijk, wat is dat, in de duisternis wandelen? Wanneer gebeurt dat? Nou, waarschijnlijk dat je allemaal wel eens een voorstelling hebt bijgewoond waarbij de hele zaal en het podium donker was, terwijl één persoon op het podium stond en er was precies zo'n rond lichtje, zo'n rond spotlicht op die ene persoon gericht. Wanneer die ene persoon in dat spotlicht een stap voor of achteruit zou zetten, links of rechts, dan zou hij op dat moment in de duisternis zijn en niet langer kunnen communiceren met degene die voor hem zijn. Dan bevindt hij zich in de sfeer van de duisternis. Nu, wanneer wij in de duisternis wandelen, dan leven wij buiten de lichtstraal van God. Buiten zijn spotlicht, buiten zijn invloedssfeer. De praktijk van ons leven is in dat geval in strijd met het woord en de wil van God. En daarmee bevinden wij ons buiten het licht van God. In de duisternis leven is in bewuste zonde leven. Buiten de lichtstraal, buiten het spotlicht van de Heere God. Nou, misschien dat je bij hoog en bij laag volhoudt dat het tussen jou en de Heere dik in orde is. Maar de praktijk van je leven logent de belijdenis van je lippen. We zeggen misschien de vertrouwelijke omgang met de Heere te genieten, Terwijl we in de duisternis wandelen, dat wil zeggen in ongehoorzaamheid aan zijn woord en wil, waarop de Heere zegt dat wij, schrik niet, ordinaire leugenaars zijn. Dat is me nogal wat, zo'n uitspraak. Dat stuit je tegen de borst. Je bent niet naar de gemeente gekomen om voor leugenaar uitgemaakt te worden. Natuurlijk niet. Maar weet je, je kunt lang om een negatieve diagnose heen draaien. Toch moet het een keer gezegd worden. Dat is Gods diagnose. Dan liegen wij en doen de waarheid niet. En met dat liegen begeef je, zoals we eerder gehoord hebben, in het kamp van de vader van de leugen. En doe je voorkomen alsof je zijn kind bent. En dat is een kwalijke zaak. Ananias en Safira beweerden het een, maar ze deden het ander. Waarop de Heere rigoureus heeft ingegrepen. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met de Heere hebben. Oh, tussen mij en de Heere is alles goed hoor. Maak je daar maar geen zorgen over. En wij toch in de duisternis wandelen. Dan liegen wij en doen de waarheid niet. Dat is de negatieve benadering. De wandel in de duisternis. In het volgende vers vertelt Johannes precies hetzelfde. Maar benadert hij het positief. In vers 7 zegt Johannes inhoudelijk nogmaals hetzelfde. Maar formuleert het allemaal wat milder. Lees maar mee, vers 7. Maar als we in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Als we in het licht wandelen. Opnieuw diezelfde vraag. Wat is dat, in het licht wandelen? In het licht wandelen betekent dat wij ons conformeren aan de geopenbaarde wil van God in zijn woord. Dat wij leven in overeenstemming met wat er in de Bijbel staat. Leven in het licht is een leven in gehoorzaamheid aan de Heere. Nou, dit is een bijzonder belangrijke tekst in het woord van God. Want hier staat feitelijk dat de enige manier waarop wij gemeenschap met God kunnen hebben, de enige manier waarop de belijdenis van onze lippen ook de belijdenis van ons leven kan worden, is wanneer wij in het licht wandelen. Dat is de enige manier om ook volkomen blijdschap te ervaren in je leven. Leef je tot nu toe in mineur, is het altijd eigenlijk wat op en aan, altijd een beetje in de min. Nou, let goed op. Waar heeft dat mee te maken? Hoe verklaar je dat? Want er wordt hier over volkomen blijdschap gesproken. Ja, zeg je alles goed en wel. Maar wat wordt er dan precies onder dat licht verstaan? Wandelen in het licht. Hoe weet ik dat mijn leven dan in overeenstemming is met dat licht? Met Gods maatstaf? Nou, je kent allemaal die bekende tekst. We zingen het wel eens, Psalm 119, vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Gods woord is het licht. God openbaart zichzelf in zijn woord. En zijn woord is de norm en maatstaf voor ons leven en voor onze leer. In de Bijbel lezen wij hoe God wil dat wij zullen leven. Niet dat wij ons slaafs in een soort van kadavergehoorzaamheid aan zijn wetten en regels onderwerpen. Nee, het is vanuit de gemeenschap der liefde en de kracht van de Heilige Geest dat wij naar zijn woord willen leven. Dat is iets wat de Heere om zijn welbehagen in ons werkt. Maar feit blijft wel dat het woord de maatstaf is. We behoren mannen en vrouwen van dat woord te zijn. Onze ziel moet daarmee doordrenkt worden. En door bewust te volharden in ongehoorzaamheid aan zijn woord. En toch te beweren dat je de vertrouwelijke omgang met de Heere geniet. Is het liegen dat het gedrukt staat. Dan hou je jezelf voor de gek. Want het woord van God zegt dat dat onmogelijk is. Hoe zeg je? Dat zeg je nu wel, maar ik ervaar echt op dit moment de nabijheid van de Heere. Ik weet wel dat ik dingen doe die niet juist zijn, die in strijd zijn met het woord van God. Maar weet je, ik heb volkomen vrede. Maar broeders en zusters, ik weet van ongelovige huisarts die op zijn sterfbed volkomen vrede had. Ik zat bij hem op de rand van zijn bed en ik sprak met hem over de Heere, en hij lachte me uit. Hij zegt, ik geloof er helemaal niets van. Ik heb volkomen vrede, zegt hij. En hij is diezelfde nacht overleden, maar het was natuurlijk een valse vrede. Ook heb ik een jonge dame meegemaakt in mijn eerste gemeente die voorechtelijke seksuele omgang had met een man met wie ze niet getrouwd was en met wie ze nooit getrouwd is. En toen ze daarop aangesproken werd, kreeg ik een heel epistel van haar, waarin in alle toonaarden werd betoogd dat het tussen haar en de Heere goed was. en dat zij de vertrouwelijke omgang met de Here genoot. Maar gemeente, dat kan niet. Ze verwarde haar eigen emoties met het klare woord van God. Je kunt weet ik wat beweren. Van mijn part heb je de toestemming van een engel gekregen. Je kunt de ene ervaring naar de andere ervaring hebben. En je kunt zelfs voor je gevoel heel geestelijk zijn. Je kunt het gevoel hebben dat het tussen jou en de Heer dik in orde is. Maar als je in de duisternis wandelt, in ongehoorzaamheid aan het woord Gods, dan hou je jezelf voor de gek. Je gevoel of je ervaring en je eigen hart is niet de maatstaf. Je hart en je ervaringen en eigen gedachten zijn allesbehalve betrouwbaar. Een leven in het licht van Gods woord is de voorwaarde voor de gemeenschap met God en de gemeenschap met elkaar. En soms wil dat niet lukken en dan denk je, hoe kan dat nou? Nou, dat heeft te maken met je stille tijd, dat heeft te maken met je gemeenschap met God. Nogmaals, een leven in het licht van Gods woord is de voorwaarde voor de gemeenschap met God en Gods kinderen. Nu heb ik het steeds over de gemeenschap met God, terwijl vers 7 spreekt over de gemeenschap met elkaar, de onderlinge gemeenschap. Maar weet u, die twee kun je niet uit elkaar trekken. Waar het een is, is het ander. Johannes houdt bij elkaar wat heel veel mensen tegenwoordig op alle mogelijke manieren uit elkaar halen. Maar dit is iets wat bij elkaar hoort. Een gemeenschap met God en de gemeenschap met elkaar zijn onlosmakelijk verbonden. Het een heeft onmiddellijk gevolgen voor het ander. Denk aan het grote gebod dat we de Heere God boven alles moeten liefhebben. En het tweede gebod daaraan gelijk is de liefde tot elkaar, de naaste. Die twee horen bij elkaar, onlosmakelijk. Door de gemeenschap met God hebben wij ook gemeenschap met elkaar. De onderlinge gemeenschap is alleen mogelijk vanuit de gemeenschap met God. En als die gemeenschap je stille tijd met de Heer onder de min is, zeg maar. Als het mager is, dan zul je dat ook in de gemeente ervaren. Dan ervaar je dat ook in je relaties met broeders en zusters. Dat het gewoon je niet echt gemeenschap hebt. Dus de gemeenschap met God is eigenlijk de voorwaarde voor de volle gemeenschap met je broeders en zusters en de daaruit voortvloeiende vreugde in je leven. Heb je in de gaten hoe belangrijk dit onderwerp is? Heb je in de gaten hoe fundamenteel dit is? Weet u, in de gemeente beleven wij de gemeenschap der heiligen op allerlei plaatsen en momenten. We kunnen natuurlijk denken aan de eredienst op zondagmorgen, maar denk ook aan de kringavonden. Denk aan de gemeentebidstond en allerlei andere gemeentelijke activiteiten. Nu, gevraagd naar het geestelijk leven, getuigen sommigen van een geweldige gemeenschap met God, terwijl hun leven niet op orde is. Terwijl ze in bewuste zonde en ongehoorzaamheid volharden. Ze zijn niet in gemeenschap met God. En daarom kunnen zij de gemeenschap ook aan de tafel van de Heere en de vreugde die daarmee gepaard gaat niet ervaren. Van ware gemeenschap kan geen sprake zijn wanneer je in de duisternis wandelt. Dan wordt de gemeenschap met God, maar ook de gemeenschap met elkaar gesaboteerd. Je zult dus in het licht van Gods woord moeten leven om in gemeenschap met God te kunnen leven en in gemeenschap met Gods kinderen en die vreugde te mogen ervaren. Nogmaals, bewuste zonde, dat leven in de duisternis, saboteert de gemeenschap met God, de gemeenschap met elkaar en de vreugde, de geestelijke blijdschap in je leven. Nu, wat zijn de zegenrijke gevolgen van een leven in het licht? Wat zijn de zegenrijke gevolgen van een leven in het licht? Twee gevolgen, twee zegeningen. Lees maar mee vers 7. Maar als we in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. Als eerste gevolg van een leven in het licht is de gemeenschap der heiligen. Dat betekent dat Christus in elkaar herkend wordt. Ouders, het gaat erom dat je kinderen Christus in jou ontmoeten, wil je ze ooit voor Christus kunnen winnen. Dat gebeurt thuis, De gemeente kan je daar een klein beetje in bijsturen, helpen, ondersteunen. Maar dat gebeurt thuis. Als je zoon en je dochter niet de levende Christus in jou ontmoet, zal het voor hem niet de moeite waard zijn om tot die Christus te komen. Het gaat erom dat jij vanuit de gemeenschap met God en Christus de Christus zichtbaar wordt in jouw leven. En onder christenen betekent dat dat Christus in elkaar herkend wordt. Dat er een gedeelde liefde is tot Christus. Ik zie Christus in jou, jij ziet Christus in mij. Er is een wederzijds verheugen in Christus. Fijn om over Christus te praten. Soms is het gewoon moeilijk, ronduit moeilijk. Zelfs na de koffie, na een dienst hier. Om met elkaar over Christus te praten. Omdat we over allerlei dingen zo makkelijk praten. Maar zo moeilijk om werkelijk over de persoon en het kruiswerk van Christus te praten. En toch, in deze gemeenschap is er een wederzijds verheugen in Christus. Er is een gemeenschappelijk verlangen om hem te dienen. Ik heb jou lief, jij hebt mij lief. Ik laat mijzelf kennen en jij laat jezelf kennen. Ik dien jou en jij dien mij. Weet je, liefhebben en geliefd worden, kennen en gekend worden, dienen en gediend worden, is het kenmerk van de gemeenschap der heiligen in Christus. Dat is de eerste zegen van een leven in het licht. De tweede zegen van de wandel in het licht is, vers 7b, en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Nou, de tijdsvorm die Johannes gebruikt wijst op een voortdurende vergeving, een voortdurende reiniging, een voortdurende stroom van Jezus bloed waaronder je mag leven. Zijn bloed reinigt ons voortdurend, onbeperkt van alle zonden. En dat is broodnodig, want ook als wij in het licht wandelen, broeders en zusters, hebben wij het nodig dat het bloed van Jezus Christus ons reinigt van alle onbewuste zonden. Er zijn immers vele onbewuste zonden in ons leven. En door de wandel in het licht komen deze zonden in een proces van heiligmaking één voor één aan het licht. Al die zonden die waren daar al die tijd, zeker. Maar het waren zonden waar wij ons niet van bewust waren. Maar al die tijd, zonder dat je het wist, werden deze zonden door het bloed van Jezus Christus gereinigd. De Heere reinigt ons in een voortdurend reinigingsproces van alle onbewuste zonden. Wat een goed nieuws. Voor alle duidelijkheid, wanneer jij door de Heilige Geest bent wedergeboren, heb je vergeving van zonden ontvangen over alle zonden uit verleden, heden en toekomst. Er is wat je staat of positie betreft niets meer wat jou nog kan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Maar in onze tekst gaat het niet om je staat of positie. In onze tekst gaat het om je relatie met de Heer, de gemeenschap met de Heer. Weet je, als bewijs van je wedergeboorte wandel je in het licht. En de Heere God reinigt je in een voortdurend reinigingsproces van al je zonden. Een heerlijke wetenschap. Geen van mijn onbewuste zonden kan mijn relatie met de Heere saboteren. Bewuste zonden die niet beleden worden, doen dat wel. Maar nu dreigt er een gevaar. Je bent een waarachtige gelovige. Je wandelt in het licht. Je geniet de vertrouwelijke omgang met de Heere. Hij reinigt je continu van alle onbewuste zonden. Maar nu bestaat het gevaar dat je gaat denken dat je net als de Heer Jezus zonder zonde kan leven. Dat je niet meer kan zondigen. En wat is het antwoord daarop in vers 8? Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf. En is de waarheid niet in ons. Let op, Johannes spreekt niet over zonden, meervoud, maar over zonde. Enkel fout, waarmee hij onze zondige natuur bedoelt. Iemand die zijn zondige natuur, zijn zondige aard, een geneigdheid ontkent ontkent de feiten, zegt Johannes. Sterker nog, iemand die onder de invloed leeft van de Heilige Geest en onder de invloed van het heilig woord van God, weet drommels goed dat hij nog een zondige natuur heeft. Iedereen die in het heilig licht van Gods tegenwoordigheid leeft, weet juist, wordt ontdekt aan het feit dat hij zelf van nature tot op het bot verzondigd is. Niemand die ons dan van het tegendeel kan overtuigen. En toch kom je soms van die broeders en zusters tegen. Die menen door een boek wat ze gelezen hebben en wat ze soms ook verkeerd geïnterpreteerd hebben, dat ze zonder zonde kunnen leven. Weet u, het doel van het christelijk leven is beelddrager worden van de Heer Jezus Christus. In dit leven zal dat nooit volmaakt gerealiseerd worden. Totdat wij hem van aangezicht tot aangezicht zullen zien en hem volmaakt gelijk zullen zijn. Johannes zegt, wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn, want wij zullen hem zien zoals hij is. Maar dat is nog wel toekomstmuziek. Toch kom je nogmaals van die christenen tegen die de levensheiliging beschouwen als een voldongen feit. Aan hen hoeft niet meer gesleuteld te worden. Maar dat is zelfbedrog. En die wij zeggen dat we geen zondige natuur meer hebben, misleiden wij onszelf. En de waarheid is in ons niet. Vers 10. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot een leugenaar. En is zijn woord niet in ons. Als iemand het in zijn hoofd houdt om te beweren dat hij niet langer zondigt, dan zegt de Heere God dat je hem tot een leugenaar gemaakt hebt. Eerst lieg je over je relatie met de Heere God. Je zegt tussen jou en de Heer is alles goed, terwijl je in de duisternis wandelt. En nu maak je het zo bond dat je de Heere God tot een leugenaar maakt door te beweren dat je niet meer zondigt. Uit zo'n bewering blijkt misschien wel dat je de Heere God nooit hebt leren kennen. Dat je nooit hebt ontdekt dat God enkel licht is. Enkel licht. Misschien dat je zijn woord niet in je is. Of misschien dat je je hebt laten misleiden. Want als je in zijn alles ontdekkende licht wandelt en zijn woord is in je, dan weet je ook dat je nog steeds een zondige natuur hebt en dat je onmogelijk kunt zeggen dat je niet meer zondigt. We hebben allemaal, helaas moet ik zeggen, van die momenten waarin wij zondigen. Niemand is daar vrij van. Hoe ga je daarmee om? Als je gevallen bent in de zonde. Vers 9. Als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Wat moeten wij doen als wij gezondigd hebben? Antwoord, wij moeten onze zonde belijden. Dat is de sleutel tot een krachtig en vreugdevol christenleven. Een onmiddellijke belijdenis van zonde. Nou, dat is meer dan een algemene erkenning van, wilt u mijn zonde vergeven? Natuurlijk, ook dat hoort erbij. Maar het is daar niet toe beperkt. Het woord belijden, we hebben het daar vaker over gehad, betekent hetzelfde zeggen. Ja, hetzelfde zeggen. Het komt van het woordje homologeo. Homo, hetzelfde, logeo, spreken. Hetzelfde spreken, hetzelfde zeggen als wat de Heere God over je zonde zegt. Wanneer wij werkelijk in gemeenschap leven met de Heere God en met zijn Zoon Jezus Christus en met elkaar, wanneer wij werkelijk in het licht leven, wandelen, dan zullen wij over onze zonde hetzelfde gaan zeggen als wat de Heere God daarvan zegt. Dat is immers gemeenschap. Je hebt deel aan hem. Zijn gevoelen over de zonde wordt jouw gevoelen over de zonde. Wat is zijn gevoelen over de zonde? Bedroef de geest Gods niet door wie u verzegeld bent tegen de dag van de verlossing. En God zegt dat onze zonden afstotend en verwerpelijk zijn en de dood tot gevolg hebben. En we mogen de Heere God bidden dat zijn droefheid over de zonde ook onze droefheid wordt. Het is aan de gelovigen in Korinthe dat Paulus schrijft, ik verblijd mij dat u bedroefd bent geweest. Dat is wat. Dat je een voorganger hebt. Oh, wat vind ik fijn dat u droefheid hebt, dat u droef bent geweest. Ja, zegt hij, dat u bedroefd bent geweest tot bekering. Want u bent bedroefd geweest overeenkomstig de wil van God. En dat zegt hij tegen gelovigen. Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg. Tot zaligheid, dat betekent tot geluk, tot blijdschap. Maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg. Er is een verandering van denken nodig, er is innerlijke verbrokenheid nodig, verslagenheid over de zonde, een droefheid naar Gods hart. En dat is meer dan 's avonds voor het slapen gaan zeggen, ik belijd mijn zonde, vergeef mijn zonde. Wat moet de Heere je dan vergeven? Er is zo weinig zondebewustzijn. Wat heb je dan gedaan? Wat in strijd is met Gods woord, waardoor Gods naam onteerd en zijn hart bedroefd is? Laat de Heere God jouw hart mogen bedroeven over datgene waar ook zijn hart over bedroefd is. En hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Wees concreet in de belijdenis van je zonde. Wees concreet in de belijdenis van je zonde naar de Heere toe, maar ook naar elkaar toe in de gemeente. Als je over een broeder of een zuster hebt geroddeld of gesproken, misschien moet je vandaag naar hem of haar toe stappen. Want je ervaart dat de gemeenschap met hem of haar is verstoord. Dat klopt. Dat komt door die zonde van roddel. Oh, je stapt naar haar toe, naar hem toe en je zegt, wil je me vergeven dat ik dat gedaan heb? En die broeder zal, of die zuster zal, als hij of hij uit de vergeving leeft, zeggen, natuurlijk vergeef ik je. Natuurlijk vergeef ik je. En dan kan de gemeenschap hersteld worden en daarmee de vreugde in de relatie. Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. De voorwaarden voor gemeenschap zijn, samenvattend, 1, leven in het licht van Gods woord. De ware christelijke gemeenschap wordt gekenmerkt door een leven in het licht. En de Bijbel is dat licht. Die gemeenschap heeft volkomen blijdschap tot gevolg. En wanneer deze gemeenschap met God en elkaar door de zonde verstoord wordt, belijden wij onze zonde. Hoe? Door het bij name te noemen en niet omheen te draaien, door het te erkennen, door het te zien zoals de Heere God het ziet en door er in de kracht van de Heilige Geest mee te breken. Zo leven waarachtige kinderen van God. Dat is de boodschap van 1 Johannes. Zo leeft een christen tot eer van God. Ontzie jezelf niet. Oh, je ego heeft daar zoveel moeite mee. Je ego verzet zich daartegen. Die wil er niet van weten. Ook in je huwelijk en ook in je gezin. Wees concreet in de belijdenis van je zonde en vraag de ander om je te vergeven. En als je dat oprecht doet, dan zal die ander je ook willen vergeven. Mag jij Christus kennen als je persoonlijke zaligmaker? Je kunt hem alleen leren kennen door je zondeschuld te erkennen en te geloven dat hij in jouw plaats en voor jouw zonde aan het kruis is gestorven. Stel je vertrouwen op de Heer Jezus Christus. Geloof in hem. Als je dat oprecht doet, zal dat niet onopgemerkt blijven. Je zult in het licht van Gods woord gaan leven. En als je daarin faalt, zul je je zonde belijden. En hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon. Amen. Laat ons samen bidden. Wij zeggen u dank, Heere, dat we deze ochtend mochten nadenken over de gemeenschap der heiligen. De vreugde van de herstelde gemeenschap met u door het geloof in de Heere Jezus Christus. En daarmee ook de gemeenschap met uw kinderen, de gemeenschap der heiligen. We zeggen u dank dat u ons de weg wijst wanneer deze gemeenschap verstoord is. Dan roept u ons op om terug te keren tot een wandel in het licht. Om gehoorzaam te worden aan uw woord. Om ons ootmoedig voor u te buigen. Om onze zonde dan ook te belijden en dan mogen we ook horen, Heere, die geweldige woorden, dat u getrouw en rechtvaardig bent om onze zonden te vergeven. U bent getrouw aan het kruiswerk van Christus en u bent rechtvaardig. U straft niet twee keer. U heeft Christus in onze plaats gestraft voor onze zonden en u straft ons niet meer. U oordeelt ons niet meer. Dank u wel daarvoor. U bent getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en onze ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Heren, dat de huwelijken in deze gemeente door deze leefregels gekenmerkt zullen worden. Dat ook de gezinnen en ook de onderlinge relaties hier in de gemeente, maar bovenal ook ons leven met u, door deze belangrijke leefregels gekenmerkt zullen worden. Dank u wel voor uw handreikingen hierin, heren. Deze belangrijke leefregels ten leven, tot eer van uw naam en tot geluk van allen die ze in de praktijk brengen. Wij zeggen u zo dank. En als er hier iemand is, heren, die u nog niet kent, die nog verloren is in zonde en overtredingen, dan bidden wij u dat u hen door uw geest te sterk wordt en dat ze tot Christus zullen komen en hem zullen aanvaarden als zondeverlosser en Heer. In Jezus' naam. Amen.